Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Mad Emotion Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte health pioneers uit onze regio? In deze aflevering vatten wij de koe bij de horens. Dat doe ik niet alleen, want samen met Christine Smans van Segeka en Kurt Hiele van Zol doen we namelijk alles uit de doeken over security en privacy in health data.
Het is inderdaad een topic waar je dagen, zo niet weken, kan over uitweiden.
In 2019 en in 2021 zijn er aan ziekenhuizenboetes toegekend, omdat er mensen onrechtmatig toegang hadden tot de medische dossiers van patiënten.
We zijn het veel te weinig, hè.
Welkom bij onze podcast Mad Emotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken, gaat dan ook over het dataplatform Mad Emotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers straks hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. En ja, data, hè. Als het ter sprake komt, komt altijd de vraag wel, wat met security en privacy? Tijd dus om dat ook eens in onze podcast te bespreken. En daarvoor heb ik niemand minder dan Christine en Kurt bij mij aan tafel. Welkom allebei, Christine en Kurt, hier op Hogeschool PXL.
Dank u.
Goedemiddag.
Hoe gaat het met jullie?
Goed. Een klein beetje gestresseerd, maar voor de rest gaat het goed.
Klein beetje gestresseerd voor de podcast, toch niet, hoop ik?
Een heel klein beetje.
Een heel klein beetje. Oh, en met Kurt?
Met mij gaat prima.
Prima, je hebt dat al nog eens gedaan. Misschien zonder
ja, in wisselende omstandigheden, dus het valt wel mee.
Ja. Jullie zijn denk ik ook niet van ver moeten komen. Christine, van de Corda Campus, denk ik, dat CGK zit.
Inderdaad, ik kom van de Corda Campus. 10 minuutjes rijden.
10 minuutjes rijden. En wat doe je daar precies, in de Corda Campus?
Ik werk als data-architect bij CGK.
Ah ja, ja. En Kurt?
Ik kom van het ziekenhuis in Genk, het Zol.
Genk Hasselt, dat is ook nog goed te doen.
Dat valt mee, ja. Een kwartiertje rijden. 3 kwartier zoeken voor een parkeerplaats.
Oh jee, dan moeten we hier eens aanpakken.
Ja, dat is een werkpuntje. Nee, en ik ben daar in de rol van IT-manager. Dus ik probeer hele dagdagelijkse IT-verhaal samen met mijn ploeg van een kleine 50-tal personen IT-muren recht te houden.
Ja, en dat is een grote verantwoordelijkheid, denk ik. Je komt er wel
er zijn momenten dat je daarvan wakker ligt.
Ja. Deze nacht toch niet te veel wakker?
Nee, vandaag niet.
Dat is fris voor de podcast.
Ja, absoluut.
Een aflevering over security en privacy. Normaal hebben we hier altijd een half uur voor gereserveerd. Gaan we daarmee toekomen, denken jullie?
We gaan ons best doen.
Ja.
Want we focussen op de belangrijkste dingen, want het is inderdaad een topic waar je dagen, zo niet weken, kan over uitweiden. En dan heb je nog maar het topje van de ijsberg besproken.
Ja, klopt, want we hebben ook een voorgesprek gehad natuurlijk. Hè? Misschien voor de luisteraars die nu ook aan het luisteren zijn. Ik doe dat meestal met alle gasten die aan bod komen in de podcast, een voorgesprek, zodat we elkaar een beetje beter leren kennen. Op basis daarvan probeer ik dan ook zo wat het gesprek in te delen. En ik moet zeggen, in de aflevering en de voorbereiding van deze aflevering was er toch heel veel om te vertellen voor deze security topic dan, hè, in deze aflevering. Dus inderdaad, een beetje de focus houden. En ik denk van, ja goed, als we het hebben over security en privacy en digitalisering nu binnen de zorgsector of in een ziekenhuisomgeving, hebben we EPD's. Kurt, wat zijn op dat vlak zo wat de voornaamste uitdagingen die bij die EPD's komen kijken om dat allemaal secure
in zijn gang te gaan? Dat je moet rekening houden met een bepaalde tweeledigheid. Je hebt enerzijds het informatieveiligheidsverhaal, dus op welke manier beveilig ik mijn gegevens, en in dit geval patiëntgegevens, maar het hoeft niet beperkt te zijn tot patiëntgegevens. En in welke mate zorg ik ervoor dat er de nodige policies, de nodige security controls, de nodige omzichtigheid meegenomen wordt in het behandelen van dat soort data. En anderzijds heb je misschien het bredere domein of het bredere kader van het cybersecurity verhaal, waar dan ook heel het IT-infrastructuur, de security van de digitale wereld aan bod komt. En die haken natuurlijk op elkaar in. Het een kan niet zonder het ander. Het een is misschien iets meer naar het policymatige, het juridische, maar ook heeft ook zeker technische implicaties. Het andere is meer naar de core infrastructuur of de core technieken toe. Maar ze vinden elkaar wel ergens in het midden. En dat is een heel breed spectrum waar zowel techniek als policy als governance, waar dat allemaal samenkomt en we dat proberen ja, toch, toch behapbaar te houden.
Natuurlijk, EPD's. Het begint ook meer en meer een standaard te worden, heb ik zo wat gevoel, in een ziekenhuisomgeving. Er wordt zo, heel veel natuurlijk ook in...
Ja, de laatste 10 jaar is er een enorme beweging geweest binnen de healthcare sector. En is eigenlijk dat landschap zo wel wat gesetteld. Je hebt een aantal grote spelers. Ik denk dat er nu nog een 3-4 zijn als we praten over het Vlaamse landschap eigenlijk. Je hebt een grote met het systeem van Leuven, het Nexus Health verhaal. Je hebt het Chipsoft Hicks verhaal. En dan heb je nog een paar kleinere spelers op het systeem van UZ Brussel zitten. En denk ik, hier en daar nog wat niche spelers. Maar dan heb je het zo wat gehad. Die digitalisatie is de laatste 10 jaar in de ziekenhuiswereld, in de healthcare sector, enorm geaccelereerd. En dat landschap zit zich nu zo wat... Het is een beetje aan het settelen op dit gebied. Er is nog heel veel werk, er is nog heel veel te doen, nog heel veel opportuniteiten, maar die stappen zijn wel al gezet.
Ja, en dat heeft dan ook betekend, denk ik, dat security-wise in die 10 jaar toch ook heel veel veranderd is, denk ik. Ja, dat is ook een wereld dat natuurlijk heel fel evolueert.
Enorm, ja. En zeker de laatste jaren. We hebben lang in een zeker in de healthcare wereld, lang in een bepaalde state of bliss geleefd, in een soort van ignorance is bliss verhaal. Wij als healthcare sector zijn vrijgesteld van heel het cyber- en het security-verhaal. Maar dat is de afgelopen jaren is ons dat wel keihard ingehaald. En dat is ondertussen is de healthcare sector een van de sectoren die het meest actief onder vuur ligt. En wat eigenlijk ook wel een stukje logisch is, gezien de criticiteit van de data, de intrinsieke waarde van de data die daarin omgaat, is dit een gewild slachtoffer natuurlijk binnen de wereld van de cybercriminaliteit.
Ja, ja. Je had verteld, er zijn inderdaad al een aantal... producten nu, of spelers die nu rond EPD's ook bezig zijn. Zijn er ook andere standaarden die er misschien bij komen kijken bij die verschillende spelers al? Merk je dat je daar op security vlak ook anders mee moet omgaan dan?
Ja, je hebt enerzijds standaard en er data-uitwisseling en daar is wel heel veel evolutie bezig. Er zijn wel heel actieve trajecten bezig binnen die wereld, op Europees niveau en op wereldschaal zelfs. Dat is een heel hot topic, hè, is data exchange in de medische wereld. En dat gaat tussen entiteiten, data-uitwisseling tussen entiteiten op verschillende niveaus, maar ook tussen bepaalde producten. En dat zie je zowel intramuraal in het ziekenhuis als over de ziekenhuismuren heen, waar men toch meer en meer evolueert naar een patient-centric model, waar de data de patiënt volgt en waar die data universeel beschikbaar is en op een of andere manier ook geleveraged kan worden. En anderzijds heb je al hetgeen dat... Ja, flankerende maatregelen zijn om die data te beschermen op verschillende niveaus. En daar dat is niet één op één gelinkt aan het dataprotocol of de data interface standaard aan zich. Hoewel die standaarden ook wel vaak links maken naar het security verhaal. Mm-hmm. Maar niet uitsluitend allesomvattend zijn omdat op een veilige manier die data exchange laten plaatsvinden. Dus daar komt... Dat is een meerlagig verhaal waar heel veel elementen aan te pas komen.
Ja, en er zijn ook heel veel, gelijk gezegd, elementen die aan te pas komen. En elk van die elementen, die zouden in het beste geval er ook op gelinkt worden, op zo'n bepaald systeem natuurlijk, ook als user-centric. En ik neem aan, je zit daar met een uitdaging, er zijn heel veel verschillende soorten elementen, die eigenlijk in hun eigen standaard, van hun eigen... leverancier komen of zo, die meestal misschien ook met hun eigen protocollen of zo werken.
Ja, in de medische wereld is er enorme diversiteit. Hè? En dat is nog altijd, en zelfs in die standaardisatiebewegingen die nu aan de gang zijn en eigenlijk al een tijdje lopende zijn, zie je nog heel veel parallele wegen die bewandeld worden, heel veel parallele paden. Maar het zal voor het informatieveiligheidsperspectief en voor het cybersecurity perspectief is het alleszins geen nadeel dat men meer en meer standaardiseert op bepaalde protocollen en interchange data interface standaarden. Omdat die diversiteit, dat is allemaal leuk en wel, maar daar zitten we op lokaal niveau niet op te wachten, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, want dat verhoogt de complexiteit, dat verhoogt de diversiteit. En in het luik van security en een topic dat eigenlijk al zo breed gaat en zo moeilijk is en waar we zo weinig resources al op kunnen zetten, is dat niet iets waar we op zitten te wachten om met ongecontroleerde hoeveel diversiteit om te gaan als dat niet nodig is.
Nee, Tenzij natuurlijk daar ergens een bepaald centraal gegeven gaat komen straks, dat ervoor zorgt dat de meeste protocollen er allemaal hetzelfde uitzien natuurlijk ook, dan neem ik aan dat de security maatregelen die erop nodig zijn toch ook allemaal een beetje van dezelfde soort.
Ja, dat kan, men, dat kan men dan maar hopen. Hè? Ja. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel, hè? Is dat, ja. dat je naar een gerichte, beste standaard, de beste practices kan toewerken, dat je weet wat, wat die best practices zijn en dat er een stukje gelicht wordt uit die lokale entiteit. Want het is op dit moment vaak zo dat je, ja, ik neem het voorbeeld van het ziekenhuis, is dat je als lokale entiteit zelf maar moet ervoor zorgen dat het veilig is en dan... En daar maar de nodige architecturen maar moet vooruit tekenen. En maar met die kennis en die expertise, dat is geen evidentie, hè, dat we dat op lokaal niveau doen. En men wil dat eigenlijk ook niet. Het is niet zo dat we erop zitten te wachten of zelfs op moeten hopen dat men dat telkens opnieuw dat wiel moet uitvinden. Ja, en we willen dat niet. Ja. Dus die beweging naar standaardiseren, naar alignering van infrastructuurcomponenten, van infrastructuur, designarchitecturen, securityarchitecturen. Hoe meer alignering, hoe beter dat het uiteindelijk is en hoe beter onderhoudbaar het ook is. En het zorgt er ook voor dat we een gemeenschappelijke taal hebben, hè, waar we een lingua franca hebben om met elkaar te spreken over verschillende domeinen heen.
Ja, ja, ja. En dat is echt wel nodig. Hè. En ik neem aan, Christine, Manymotion probeert dat op een zekere manier ook wel te doen.
Het is inderdaad zoals alle bronnen in de EPD-systemen dezelfde taal spreken, is het voor ons veel gemakkelijker om de data over verschillende systemen ook te integreren.
Ja.
Als iedereen zijn eigen taal spreekt, ga je eerst nog moeten vertalen om tot een goede integratie te komen. Dus dat helpt zeker.
En binnen Medimotion is daar eigenlijk van bij het begin ook aan gedacht geweest?
We hebben inderdaad geprobeerd, in het Medimotion-platform gaan we inderdaad verschillende databronnen, die gaan we samen integreren. Maar natuurlijk, wij zijn afhankelijk van het bronformaat, dus het bronsysteem, het EPD-systeem, komt in een bepaald formaat binnen.
Ja, ja, ja.
En daar moeten wij, als we dan verschillende bronnen willen integreren, moeten we inderdaad nog wel een vertaalslag doen. Mm-hmm. Maar we hebben in het Medimotion-platform maken we ook gebruik van de FHIR-standaard.
Ja. Ja.
Dat is een algemene standaard en wij vertalen eigenlijk de EPD-systemen naar die FHIR-standaard. En die FHIR-standaard is een algemeen gebruikte standaard.
Ja.
En van daaruit kan je dan ook verder werken.
Ja, ja, uiteraard. En Manymotion aan zich, ook horen dat ook de mensen die enkel toegang moeten hebben tot die data. Gebeurt dat precies?
In het Manymotion-platform hebben we ook... ingezet bijvoorbeeld ook op datagebruik.
Ja.
Want ook in het kader bijvoorbeeld van GDPR, ik denk dat iedereen GDPR ook wel kent van een aantal jaar geleden, toen we allemaal mails kregen om eigenlijk te confirmeren dat je die mail wou krijgen of dat je op een bepaalde mailinglijst kan staan. Maar GDPR gaat eigenlijk veel ruimer. Dat is eigenlijk algemeen het datagebruik, het correct datagebruik. In het Medimotion-platform proberen we er ook te overwaken als de data die op het platform staat en die geïntegreerd wordt op het platform, dat die enkel kan gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor dat ze effectief gebruikt kan worden.
Ja, ja. Nu, de GDPR aan zich, ja, dat maakt op security vlak ook wel dat er heel wat, of ja, zelfs niet alleen security vlak, maar ook in data gebruiken en een goede platform uiteindelijk ook ontwikkeld, dat daar wel vrijheidsschade volgens mij worden weggenomen. Wat is jullie gevoel daar precies bij?
Ja, ik denk dat de opkomst van een aantal frameworks die u dwingen in een bepaald karkas. GDPR gaat rond de persoonsgegevens en meer het informatieverhaal. Maar we zien dezelfde bewegingen. Het is onlangs, eind oktober, heeft het Europees Parlement in NIS2-regulering goedgekeurd en moet omgezet worden in nationale directieven. Mm. Dus die komt er eind volgend jaar aan en dat gaat eigenlijk over het hele cybersecurity-verhaal. En daar gaat elk bedrijf, elke omgeving, elke overheidsinstelling, ja, elke entiteit gaat ermee te maken krijgen en gaat op een bepaalde manier aan compliancy-voorwaarden moeten gaan voldoen in functie ook van de criticiteit van de onderneming of van de entiteit binnen het, ja, laten we zeggen, het maatschappelijk bestel of het economisch weefsel. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk aan de andere kant dat men erover moet waken, dat men de proportionaliteit blijft garanderen in alle stappen of alle maatregelen die men neemt. Zowel in het beschermen van persoonsgegevens, in de informatieveiligheidsluik, maar ook binnen het bredere topic van cybersecurity vereisen. Omdat als je dat niet doet, je de stilstand dreigt wel te organiseren. Hè. Het moet haalbaar zijn, je moet daarin kunnen groeien. Dat moet een evolutief verhaal zijn waar men het Deming-verhaal van continuous improvement kan blijven hanteren. En dat men niet blind moet zijn voor de praktische realiteit. Want heel veel van dat soort regulering natuurlijk, dat komt vanuit een juridische insteek. En die benadering, daar valt zeker iets over te zeggen. Maar praktische implementatie, tussen droom en daad zijn er nog altijd wel een aantal praktische bezwaren. Niet dat dat moet tegenhouden. Of dat dat een verhaal moet zijn van ja, maar. Het is geen blokkeer, maar we moeten wel kritisch durven nadenken van kijk, zijn de maatregelen die we nemen, zijn die proportioneel aan hetgeen dat we effectief willen, aan het doel dat we willen bereiken. Ja. En dat is wel een belangrijke. En daar heb ik soms het gevoel dat men soms, wel te snel of te snel aan zijn doel voorbij schiet. Ja. Of dreigt voorbij te schieten, alleszins.
Ik denk inderdaad, ik volg daar wel in, de GDPR is een moeilijk evenwicht, maar ik denk dat je ook wel moet kijken van in de huidige context, er is veel meer data beschikbaar. We kunnen ook veel meer data doen. We kunnen data interpreteren met artificiële intelligentie. Je kan dingen afleiden uit data. Mm-hmm. En ik denk dat je daar ook altijd wel moet kijken, het datasubject. Eigenlijk in de medische wereld is dat de patiënt. Van gebruik je die data op een manier dat voor een patiënt oké is. Ja. En bijvoorbeeld als je data van wearables gaat collecteren, is dan ook de vraag van, moet iedereen kunnen zien van hoe laat dat je bent opgestaan, bij wijze van spreken. Dus het is wel begrijpelijk dat er een regelgeving is gekomen om eigenlijk de patiënten ook, of het gebruik van data van die patiënten af te schermen. Wat is inderdaad een moeilijk evenwicht, want het is ineens van... Als ik denk aan de tijd waarin dat ik zelf onderzoek heb gedaan aan het UZ Leuven, konden we alles doen met alle data. Ik had effectief toegang tot allemaal medische data van allemaal verschillende patiënten. Nu zit het echt in het andere extreem. Nu heb je eigenlijk totaal, ook voor een onderzoeker, de toegang tot data is veel beperkter. Mm-hmm. En dat is inderdaad een vrijheidsgraad die wordt afgenomen. En dan moet je inderdaad wel zien van waar is het evenwicht? Ja. Want als je te veel vrijheidsgraden gaat afnemen, loop je altijd het risico dat een onderzoeker toch wel altijd een weg vindt tot de data op een niet-GDPR-compliant
manier. Ja, en op welke manier zorg je er ook voor dat de kwaliteit van je onderzoek niet te zeer ondermijnd wordt natuurlijk ook, hè? Nu, ik wil ook nog even terugkomen op het feit wat jij net zei, Kurt, over die praktische implementaties. Nu, ik denk, dat is een veronderstelling. Vooral kijkende naar bestaande systemen die al 10, 20 jaar geïntegreerd zijn geweest in de gezondheidszorg, om daar ineens die veranderingen te maken, daar leek me de grootste uitdaging te zijn.
Ja, het is vooral daar ook wat ik op doel. Hè. Het is niet zo dat men komt tot nieuwe inzichten en als je kijkt de evolutie op gebied van AI, wat de mogelijkheden zijn en de evolutie en de snelheid en de versnelling waarmee dingen lopen, is het zeer belangrijk dat we daar zeer voorzichtig mee omgaan. Maar we moeten niet naïef zijn. We hebben wel een legacy verhaal dat we met ons meesleuren. Hè? Ja, dat we toch wel op een of andere manier die transitie kunnen maken en dat we dat op een organische manier wel een stuk kunnen inregelen. Mm-hmm, het heeft weinig zin met grote principes te gaan zwaaien die komen uit inzichten die we relatief recent hebben ontwikkeld, om dan dat naar de praktijk te brengen. Die denkoefening moet wel gemaakt worden van wat is haalbaar. We hebben pas de afgelopen dagen, dus het is opnieuw heel sterk in het nieuws, de gezondheidszorg kreunt onder resource tekort, onder problemen, mensen aan het bed, handen aan het bed. Het zijn die mensen die uiteindelijk die het in de praktijk gaan moeten brengen en die erover moeten waken dat die principes gehonoreerd worden. Maar we moeten dat op een praktische manier wel komen van de situatie waarin we werken, die we meeslepen. Mm-hmm. Die transitie maken naar een model waar we dat soort veiligheidsprincipes en soms dogma's moeten kunnen incorporeren zonder dat we de stilstand gaan riskeren te organiseren. Hè? Want dat is natuurlijk het andere uiterste. Als je geconfronteerd wordt met vereisten die de praktijk onmogelijk maken, dan gaan we riskeren van hier en daar dingen niet meer te doen. Hè? Of zeggen we gaan geen gebruik maken van het enorme potentieel dat daar ligt. Hè. Daar denk ik dat we wel voorzichtig in moeten zijn.
Ja, want het is sowieso een moeilijk evenwicht ook. Want je zit dan inderdaad met die legacy componenten die transitie moeten maken. En anderzijds heb je dan, ik zou zeggen, een beweging misschien van meer platformen die voor meer standaardisatie willen zorgen. Ook soms misschien iets te zeer in zijn eigen... silo's, zal ik zeggen. Hè? Nog niet te zeer op één level. Maar daar heb je wel meer en meer, en ik denk dat Manymotion ook het, zo het gegeven van privacy by design, hè? Die worden vanaf begin ook wel al ontwikkeld met dat heel gegeven in gedachten natuurlijk. En Allee, wat is jullie gedacht nu daarbij precies? Is dat iets waar we een transitie moeten naar dat soort systemen in zijn geheel? Of ja, hoe zou dat kunnen samenwerken straks met legacy softwareproducten?
Ja, ik denk dat al een kwestie van risico-inschatting. Ah, voor mij is dat heel belangrijk, is risico-inschatting en proportionaliteit. Dat is natuurlijk de kraan dichtdraaien en het security by design en privacy by design. Ik denk dat dat heel goede uitgangsprincipes zijn voor alle nieuwe evolutie, voor alle nieuwe initiatieven die we nemen, best practices. Dat doen we binnen het Zool, doen we dat vrij consequent, durf ik zeggen. Is dat bij elke nieuwe installatie, bij elke nieuwe toepassing, gaan we door een proces van risk assessment, veiligheidsoverwegingen meenemen, een secure by design model bouwen waarbinnen we de nieuwe applicatie of de nieuwe toepassing of die nieuwe interface opbouwen. Maar we weten ook in het achterhoofd, ja kijk, we hebben ook nog systemen staan die 30 jaar oud zijn, die daarin gekoppeld moeten worden, die soms ook nog belangrijke data aanleveren of data moeten ontvangen uit die nieuwe systemen.
Ja, ja.
En we proberen dat natuurlijk zo goed mogelijk te kanaliseren met als overweging van kijk, welk is het restrisico dat we hier binnentrekken of binnenhalen en is dit acceptabel? Ligt dit in lijn met het risicoprofiel dat wij ons als organisatie aanmeten? Mm-hmm. En gaat het onder de lat door? Doen we het niet? Mm-hmm. Blijft dat boven de lat met de nodige flankerende maatregelen, met de nodige mitigerende maatregelen? Ja, dan is dat een overweging en is dat een acceptatieverhaal dat we zowel wij zelf als IT-dienst samen met onze gebruikers, met onze klanten nemen en waarvan we een bewuste keuze maken.
Ja.
En dat is, het grote verschil met hoe we dat vroeger deden. Vroeger deden we allemaal en passant even snel erbij zonder veel bijkomende gedachten. En die switch, die mentale switch, is wel heel erg gemaakt. En dat merk ik wel, en dat vind ik een heel goede evolutie, is dat mensen daarbij stil beginnen staan. Dat ze daarover beginnen nadenken over de mogelijke consequenties van bepaalde acties. En ik denk, als we iets gewonnen hebben de laatste 5 jaar, de laatste 10 jaar, is het wel dat.
Ja, ja, ja.
Is die naïviteit is er wel uit aan het gaan. En dat is een goede zaak.
En dan ja, bij het Midmotion-platform, wij hebben het geluk, want wij konden starten van een clean sheet, wat natuurlijk veel gemakkelijker is om daar privacy by design te implementeren dan een systeem waar dat legacy op zit. En we hebben daar eigenlijk van bij de start een aantal principes mee in overweging genomen. En een eerste principe is ook een belangrijk principe, is ook het principe van dataminimalisatie. Dat wil eigenlijk zeggen, op het moment dat je de data niet meer nodig hebt, dat je de data ook kan verwijderen van het platform.
Hm.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan principes van dataretentie. Of we pakken enkel de data binnen die we nodig hebben. We gaan bijvoorbeeld niet alle data van een EPD-systeem binnennemen, maar enkel de data die we in de context van Midmotion nodig hadden, die zijn binnengenomen. Dus dat is een eerste principe dat geïmplementeerd is in het Midmotion-platform. Een tweede principe dat geïmplementeerd is eigenlijk het principe van data-encryptie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je data op een bepaalde manier gaat versleutelen, zodat je eigenlijk zonder de correcte sleutels dat de data ook niet meer leesbaar is.
Mm-hmm.
Dat heeft een aantal voordelen. Als er bijvoorbeeld iemand, als er data per ongeluk gelekt wordt of iemand heeft toegang tot het systeem, dan is die data die blijft onleesbaar. En je kan ook veel beter controleren van oké, wie geeft je toegang tot het sleuteltje om de data terug leesbaar te maken en wie niet. En we hebben eigenlijk ook de data, de persoonsgevoelige data zit ook nog eens extra afgeschermd.
Ja.
Dus in het Midmotion-platform kunnen we wel garanderen dat eigenlijk je basisprincipes van privacy by design geïmplementeerd zijn.
Ja, dus zelfs als onderzoekers zoals mij bijvoorbeeld er straks aankomen, gegarandeerd op de manier waarop wij daarmee werken, we hebben eigenlijk die info niet die we ook niet zouden nodig hebben ten eerste, nee. Maar ook die persoonsschema's wat eigenlijk meestal voor ons relevant is, denk ik.
Nee, bijvoorbeeld ook in een ziekenhuis, als je bijvoorbeeld wilt weten of dat de patiënten op tijd komen op een afspraak, ja, dan moet je gewoon weten van welke patiënten komen toe en wanneer hebben ze de afspraak, maar je moet daar niet de identiteit van je patiënt voor weten.
Ja.
En dat is dikwijls nog een reflectie die nog onvoldoende gemaakt worden, want een onderzoeker wil altijd alle data.
Ja.
Nu, diezelfde principes trekken wij door ook in onze infrastructuur en in de bredere cybersecurity-overwegingen. Dat is het principe, je hebt dan dataminimalisatie aan de infrastructuur kan spreken, maar dan over least privilege. En niet alleen over gebruikers en gebruikersrechten, toegang tot systemen, maar ook de toegang die systemen zelf hebben vis-à-vis elkaar en de machine-to-machine communicatie. En dat we eigenlijk voor elke component die data exchange heeft of die ook maar een connectie heeft binnen het grotere netwerk, is dat die evaluatie wordt gemaakt van ja, wat is least privileged, wie, wanneer, wat mag dat kaart dan zo'n beetje in het hele zero trust verhaal. Hè. Ik weet niet of je een term die misschien al, ook al een paar keer hebt me horen vallen. Zero trust, dat gaat uit van het principe van ja, standaard laten we niks toe.
Ja.
Behalve als we weten wat de context is, wie, wat, waarom, van waar. En dat is eigenlijk, en als die aan die voorwaarden voldaan zijn, dan pas krijg je de nodige toegang. En niet alleen personen, gebruikers die aan data willen, maar ook systemen die aan andere systemen willen, of die netwerk resources of wat dan ook willen implementeren. En dat is een grote omslag die we ook aan het maken zijn. En dat is natuurlijk, als je spreekt, ik het voorbeeld van Sol, wij hebben een omgeving met een kleine 30.000 netwerkgeconnecteerde devices. Ja, voordat je daar heel dat zero trust verhaal of least privilege verhaal end-to-end geïmplementeerd hebt in zo'n omgeving, dat daar gaan jaren over. Hè.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje een kwestie is van iedereen erin meekrijgen. Het feit dat er op die manier...
Ja, dat is zeker niet gemakkelijk, hè, want je gaat ook op een bepaald moment botje ook op wat we er straks legacy systemen hebben genoemd, die je dan moet refactoren. En die je dan in zo'n model moet proberen onder te brengen. En dat is heel moeilijk. Ja, dat is een beetje als het huis verbouwen. Zo, terwijl iedereen er nog in zit. Hè, en iedereen vraagt van, ja, je mag dat doen, maar ik mag er niks van voelen. Ja, moeilijk.
Ja.
Maar ja, dat is wel de opdracht waar we voor staan. En we proberen dat te doen zo, met zo min mogelijk impact. En zeker in een ziekenhuis waar ook nog patiënten behandeld worden. Ja, we willen wel helemaal niet dat die daar impact van ondervinden. Dat zou helemaal not done zijn. Maar dat bemoeilijkt wel de opdracht.
Ja,
in belangrijke mate.
Ja,
misschien ook wel belangrijk. Kurt, je vermeldt, je bent het huis aan het verbouwen terwijl dat het nog bewoond is.
Ja.
Maar je hebt ook wel serieuze boetes staan als je verbouwingen niet tijdig zijn uitgevoerd.
Dat ook nog eens,
In voorbereiding van deze podcast, ik ben ook eens gaan kijken naar boetes die al zijn uitgesproken binnen Europa. En ik denk, ja, de meest gekende is bijvoorbeeld €440 miljoen voor Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. Maar bij onze noorderburen in Nederland zijn er, moet ik even spieken, in 2019 en in 2021 zijn er aan ziekenhuizenboetes uit toegekend.
Ja.
Eentje van €350.000 en eentje van €440.000, omdat er mensen onrechtmatig toegang hadden tot de medische dossiers van patiënten.
Ja.
Waar ik het eigenlijk ook nog over wil hebben in deze podcast, want we zijn stilletjes aan wel bij het einde aan het komen, is sensibilisering. Cybersecurity, als het daarover gaat, sensibilisering is een heel belangrijk aspect van cybersecurity. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik denk dat daar het belangrijkste is, dat je echt moet kijken van heb je alle data nodig die gevraagd wordt? En gebruik je ook data conform van hoe dat bijvoorbeeld in dit geval je patiënt het verwacht? De moment dat we bijvoorbeeld resultaten van labo-uitslagen of bloeduitslagen gaan gebruiken om cholesterolverlagende boter te promoten, denk ik dat we verkeerd bezig zijn.
Ja.
Dus ik denk dat daar echt wel nagedacht moet worden van eerst van oké, gebruik de data conform... mag het eerst? Mag het volgens de GDPR? Gebruik het conform van uw patiënt het verwacht? Maar ook de vraag van, heb je die data van... Moet je echt weten van welke patiënt dat die data is om je onderzoek te doen? Heb je die PII, dus die persoonlijke data, heb je die nodig? En dan tweede van zorg ook dat je de data kunt verwijderen als je ze niet meer nodig hebt. Ik denk dat dat bij de opzet van een dataplatform ook heel belangrijk is. Dat je daar niet data voor eeuwig en altijd bewaart, maar dat je ook moet rekening houden van oké. Zorg dat je ze kunt wegdoen op het moment dat je ze niet meer mocht gebruiken of niet meer nodig hebt.
Dat klinkt als een heel belangrijke learning of tibble zelf, hè? Zelfs naar de luisteraar toe. Want dat was inderdaad nog mijn laatste vraag. Hebben jullie nog tips op luisteraars? Dat is fantastisch.
Ik denk dat dat de belangrijkste is. Denk goed na, van heb je inderdaad de data nodig? En als je ze niet meer nodig hebt, zorg dat je ze op een efficiënte manier kunt verwijderen. Want dat is dikwijls het probleem met legacy systemen.
Ja. Hebben jullie nog andere toevoegingen die jullie kwijt willen hier in deze aflevering?
Nee, ja, het is een bijzonder, bijzonder interessante topic. Hè? Misschien hebben we mensen daarmee afschrikken van, er komt wel allemaal het een en het ander bij kijken, maar het is ook bijzonder, bijzonder uitdagend en dat maakt het ook wel interessant.
Ja,
dus ik zou zeker mensen die geïnteresseerd zijn in het ofwel in cyber ofwel dataveiligheid domein zeker niet willen afschrikken om daar verdere stappen in te zetten, want we zijn met veel te weinig die zich echt met die topics bezighouden. Ja. Dus het is zeker, er is zeker genoeg vlees aan het bot voor iedereen.
Ja. Uiteraard. Ja.
En ik sluit aan bij Kurt. Het is een uitdagende, maar wel een hele leuke wereld om in te werken. Dus,
Fantastisch. Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten, vind ik. Super. Ik wil jullie allebei heel hard bedanken voor hier vandaag aanwezig te zijn op Hogeschool PXL. Ik hoop dat de volgende keer uw bezoek, Kurt, iets vlotter zal zijn om parking te vinden. Nee, merci. Ik hoop dat jullie er zelf ook een beetje van genoten hebben.
Zeker.
Ja, ja, absoluut. Ja,
de stress weggenomen, Christine.
De stress is weg.
Ah, fantastisch, fantastisch. Dus we kunnen zelfs een foto maken zonder dat er stress aanwezig is.
Inderdaad, ja.
Super, super. Ja, het is ook nog altijd wachten op de eerste klacht op, voor de podcast. Dus dat is super goed.
Wat dan ga ik mijn Right to be Forgotten uitoefenen. Ja. Ah, dan moet alles gedelete worden.
Ja, dat is super.
Robin, dus dat probleem lost zich dan wel op.
Nee, super. Nee, dankjewel. En ja, nog veel succes ook.
Dankjewel.
Ja, dat klinkt dus niet allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat wisten we op voorhand ook wel een beetje natuurlijk. Ik denk dat de belangrijkste boodschap blijft om erbij stil te staan en genoeg aandacht te hebben voor elke actie die je doet en elke ontwikkelingen die je doet met data. Bedankt voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op manymotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker ook eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts en blijf bij met ideeën van health pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EVRO, onze IT-partner Segeka en dankzij alle Manymotion consortiumpartners. LRM, Hogeschool PXL, Bioville, Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.